Anno Domini. Belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Michael.
Beste luisteraars, van harte welkom bij de aflevering van Anno Domini voor de maand april. In dit programma krijg je een overzicht van gebeurtenissen uit de kerkgeschiedenis die zich afspeelden in deze maand. Voor de 4 à 5 weken die maanden tellen, enige hoogtepunten die door de eeuwen heen werden beleefd door onze broers en zussen in Christus, navolgers van Jezus. Het wordt een aflevering over onder andere de heilige Macarius van Gent, de ondergang van de Titanic en andere kleine geschiedenissen over de zelfgevende liefde. In de eerste week van april, op 5 april, overleed in de jonge nazistaat België de bisschop van Luik, de van origine Hollander Cornelius van Bommel. Op 6 april gedenken we de zonderlinge muzikus en monnik Notker van St. Gallen uit de Hoge Middeleeuwen. Op 7 april lieten 4 priesters het leven in Den Briel in Nederland aan het begin van de strijd tussen de Geuzen enerzijds en de Spanjaarden aan de andere kant in de Nederlanden. Op 5 april 1852 wisselde de bisschop van Luik, Cornelius van Bommel, het tijdelijke voor het eeuwige in zijn bisschopstad Luik. Opgroeiend in het Zuid-Hollandse Leiden van de Bataafse Republiek, werd hij opgeleid aan een college in Münster, in het Duits dus. Tegen hevige tegenstand in trad hij toe tot het seminarie van Münster en werd in 1816 door bisschop Gaspar Droste, de Vissering, tot priester gewijd. Bij zijn terugkeer in wat intussen het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was geworden, met een koning dus, stichtte hij een college voor jonge mannen in Hageveld bij Haarlem, niet zo ver van Amsterdam. De hogeschool werd in 1825 gesloten als gevolg van het koninklijk besluit dat alle onderwijsinstellingen aan het staatstoezicht moesten onderworpen worden. Koning Willem bood Bommel het presidentschap aan van een andere hogeschool, maar de koning kreeg een ferme afwijzing. De katholieken en liberalen verenigden zich in het verzet tegen het willekeurig beleid van de regering. En Van Bommel in het bijzonder nam prominent deel aan de agitatie die de koning ertoe dwong het met paus Leo XII gesloten concordaat af te kondigen. Krachtens die bepalingen van het concordaat werd Van Bommel voorgedragen voor de Luikse bisschopszetel en op 15 november 1829 gewijd. Bisschop Van Bommel nam niet actief deel aan de revolutie van 1830, maar als bisschop van Luik werd hij gedwongen zijn band met de noordelijke Nederlanden te verbreken. In enkele jaren tijd herstelde hij het kwaad dat een leegstand van meer dan 20 jaar in het bisdom Luik had veroorzaakt. Hij organiseerde het seminarie, blies het katholiek lager onderwijs nieuw leven in en gaf de eerste aanzet tot de oprichting van een katholieke universiteit, wat later de KU Leuven zou worden. Bisschop Van Bommel was een ijverig verdediger van het primaat van de Heilige Stoel, van de paus in Rome dus, en een agressief tegenstander van de vrijmetselarij en tevens een vurig pleitbezorger van het godsdienstonderwijs. Op 6 april 912 overleed Notker de Stotteraar van St. Gallen. Geboren in een vooraanstaande familie tijdens de bloeiperiode die Karel de Grote had gebracht, kreeg hij zijn opleiding bij leraren in de kloosterschool van St. Gallen. Hij werd er Benedictijnse monnik en bibliothecaris en gastenpater. Hij was vooral actief als leraar en gaf blijk van verfijnde smaak als dichter en auteur. Hij voltooide Egberts kroniek, stelde een martelarenboek samen en componeerde een metrische biografie van de heilige Gallen, dus de patroon van zijn klooster. Het is praktisch aanvaard dat hij, de monnik van St. Gallen is, de auteur van de legende en anekdotes, genaamd de Gesta Caroli Magni, over Karel de Grote. Het aantal werken dat aan hem wordt toegeschreven neemt voortdurend toe. Hij introduceerde de sequens, een nieuw soort religieuze lyriek, in Duitsland. Het was de gewoonte om het Alleluia in de mis te verlengen voor het evangelie, modulerend door middel van een vakkundig geharmoniseerde reeks tonen. Notker leerde hoe hij de afzonderlijke lettergrepen van een Latijnse tekst kon inpassen in de tonen van deze jubelzang. Dit gedicht werd de sequens genoemd, vroeger de jubelzang. Eckhart de Vierde, een van de historiografen van St. Gallen, spreekt over 50 reeksen die aan Notker kunnen worden toegeschreven, 50 reeksen sequenties dus. De prachtige hymne Media Vita werd laat in de middeleeuwen verkeerdelijk aan hem toegeschreven. Verder vermeldt Eckhart dat hij hem roemt als teer van lichaam, maar niet van geest, stotterend van tong, maar niet van verstand. Vrijmoedig voorwaarts stuwend in goddelijke dingen, een vat van de Heilige Geest zonder gelijke in zijn tijd. Op 7 april 1572 stierven 4 priesters in Den Briel de marteldood door de watergeuzen. We bevinden ons in de begindagen van de hertog van Alva en onze streken. Die zal uitgroeien tot de bittere strijd tussen Spanjaarden en protestanten. 6 dagen ervoor, op 1 april 1572, hadden watergeuzen die een tijd in Dover verbleven, het kanaal overgestoken met het oog op het veroveren van Enkhuizen. Alleen meerden ze aan in de kleine plaats Den Briel, die de watergeuzen vrij gemakkelijk innamen, zonder snelle reactie van de hertog van Alva. 6 dagen later echter, op tweede paasdag van dat jaar, lieten op die plaats 4 priesters het leven, die naar Den Briel waren gebracht om ze te doden. Waaronder Berwoud Janszoon uit Den Briel zelf, waar hij kanunnik was in de plaatselijke kerk. Naar verluid was zijn gedrag in het koor daar wel al eens aanstootgevend. De bronnen vermelden echter niet meer. Toch bleef hij trouw aan de paus en werd dus opgehangen. Hendrik den Boogaert uit de streek van Den Briel was ook niet bepaald een vroom priester volgens de overlevering. Pater Dries van den Akker voegt het volgende toe over hem. Op Goede Vrijdag hoorde hij nog biecht en op de eerste paasdag las hij de mis en stelde zijn gelovigen in staat hun Pasen te houden, hoewel dus de watergeuzen al in Den Briel waren toegekomen. Bij de uitgang van de kerk werd hij opgewacht door de geuzen en meegetroond naar Den Briel, waar hij in het cachot werd gestopt. De volgende dag nog probeerde hun aanvoerder Lumey hem over te halen tot de nieuwe leer. Toen dat niet lukte, liet hij hem folteren en ophangen. Cornelius Luyks, pastoor uit Noord-Brabant, opgehangen. Matthias van Eeklo uit het Meetjesland, die de strop door de mond kreeg, een vredemarteling die meerdere uren doodstrijd betekende. Luisteren we op het einde van deze eerste week naar een instrumentaal stuk dat Notker de Stotteraar schreef en waan je even in de frisse berglucht van de Alpen in het gezelschap van deze fijn besnaarde Benedictijn. In de tweede week van april, op 10 april, gedenken we de heilige Macarius van Gent, die overleed kort na het jaar 1000. Op 13 april vond de eerste opvoering plaats van Handel's Messiah in Dublin, toen de eerste stoomboten werden ontwikkeld. Op 14 april, in de nacht naar de 15e, zonk het onzinkbare schip de Titanic. Op 10 april 1012 blies de heilige Macarius, een zwerfmonnik en wonderdoener, 1010 jaar geleden zijn laatste adem uit in Gent. 2 jaar daarvoor was de zonderlinge figuur aangekomen in de stad. In de tijd dat Gent de grootste stad was van de Lage Landen, groter dan Keulen ook, samen in de rij met steden als Parijs en Londen. Een fragment van Pater Smet hierover uit 1857. Gent ontving in 1010 bezoek van een beroemd prelaat uit het oosten. Sint Macarius, aartsbisschop van Antiochië en Armenië, had zijn zetel verlaten om het graf van onze Verlosser met een bezoek te vereren. Hij vertrok weer uit Jeruzalem in gezelschap van een paar reisgenoten met de bedoeling enkele plaatsen te bezoeken die beroemd waren door de grote heiligen, wier gedachtenis er in ere werd gehouden. Na heel Duitsland doorkruist te hebben, deed hij tenslotte ook onze streken aan. Mechelen, om te bidden bij Sint Rombout. Maubeuge, voor Sint Aldegondis. Kamerijk, voor de verschillende relieken in de Onze Lieve Vrouwkerk. Doornik, om eveneens te bidden in de kathedraal daar, waar zijn aanwezigheid verweven met legendes opzien baarde. Zo zou, onder aanwezigheid van Boudewijn de Vierde van Vlaanderen in Doornik, een menigte aan het vechten zijn geweest. De aanwezigheid van de heilige was voldoende om voor een lange tijd vrede op te tekenen in de kronieken. Van Doornik gaat Macharius naar Gent. Hij vraagt om gastvrijheid bij het klooster van Sint-Pieter. Maar daar kennen ze hem niet en ze doen dus moeilijk. Nu wendt hij zich tot het klooster van Sint-Bavo. Daar is men verheugd om hem gastvrijheid te kunnen verlenen. In dat huis bleef hij geruime tijd logeren, terwijl hij de bewoners wist te stichten met zijn deugden en zijn vermogen van God wonderen af te bidden. Zieken die bij hem gebracht werden, genas hij door hen de handen op te leggen. Het water dat hij gebruikte, bewerkte ontelbaar veel wonderen. Iedereen, zowel monniken als bewoners van de stad, smeekte hem nooit meer weg te gaan. Maar intussen had Macharius besloten toch weer eens zijn eigen bisdom op te zoeken. Twee van zijn reisgenoten liet hij in Sint-Bavo achter. Zelf ging hij op weg met de derde terug dus naar zijn eigen bisdom. Hij was nog niet goed en wel op weg, of hij werd ernstig ziek. De monniken van Sint-Bavo gingen er meteen heen om hem terug te halen. Maar die van Sint-Pieter, boos op zichzelf dat ze hem niet meteen herkend hadden, stuurde kasteelheer Robert naar hem toe om hem te bewegen alsnog bij hen te komen. Er ontstond op straat een heilige discussie tussen de beide communiteiten. Maar Sint Macharius koos degene waar hij al gastvrij onthaald was geweest en liet zich terugbrengen naar het klooster van Sint Bavo. Die nacht verscheen hem Sint Bavo zelf in het gezelschap van Sint Landowald. Zij beloofde hem dat hij zijn gezondheid zou terugkrijgen. De voorspelling kwam ook uit en weer maakte de bisschop plannen om naar Armenië terug te gaan. Maar nu brak er een verschrikkelijke pestepidemie uit in de stad en in heel Vlaanderen trouwens. De heilige was intussen van zijn verblijfplaats gaan houden als zijn tweede vaderland. Hij bood daarom zichzelf als offer aan om de toren van de hemel af te wenden van de stad. Zijn offer werd aanvaard. Aangetast door de geestel van de pest, blies hij de laatste adem uit op 10 april van het jaar 1012. Dat jaar Witte Donderdag. Dat is ook de dag dat men in Gent zijn gedachtenis in ere houdt. Meer dan eens mocht de stad zijn wonderbaarlijke werking ervaren tegen de pest. Op 13 april 1742 in Dublin, enige jaren na de hongersnood van 1740, die heel Europa teisterde, door zeer strenge winters voordien, voerde een orkest in de Ierse stad, de tweede grootste van het Britse Rijk, Handel's Messiah op, om geld op te halen voor goede doelen. Handel was al in november in Dublin voor twee reekse uiterst succesvolle concerten. Begin maart begon Handel besprekingen met de bevoegde commissies voor een liefdadigheidsconcert te geven in april, waarbij hij van plan was om Messiah te presenteren. Hij vroeg en kreeg toestemming van de kathedralen St. Patrick en Christchurch om hun koren voor deze gelegenheid te gebruiken. Handel liet bovendien zijn eigen orgel naar Ierland verschepen voor de uitvoering ervan. Waarschijnlijk werd ook een clavecimbel gebruikt. 3. Liefdadigheidsinstellingen die met de opbrengst steun kregen, waren de schuldverlichting voor gevangenen, een hospitaal en een verpleeghuis voor de armen. In zijn verslag over een openbare repetitie beschreef Dublin Newsletter het oratorium als ver uitstijgend boven alles van die aard wat in dit of enig ander koninkrijk is uitgevoerd. 700 mensen woonden de première op 13 april bij. Om een zo groot mogelijk publiek tot het concert toe te laten, werden de heren verzocht hun zwaarden af te doen en werden de dames verzocht geen hoepels in hun jurken te dragen. De uitvoering kreeg unanieme lof van de verzamelde pers. Woorden schieten tekort om het exquise genot uit te drukken dat het wonderende en ineengedoken publiek verschafte. Een geestelijke uit Dublin, Reverend Delaney, was zo overweldigd door de vertolkingen van He Was Despised, dat hij naar verluid opsprong en uitriep: "Vrouw, voor dit zijn al uw zonden vergeven." De opbrengst verzekerde onder meer de vrijlating van 142 gevangenen met schulden. In de nacht van 14 op 15 april 1912 zonk de Titanic, het onzinkbare schip, door een aanvaring met een ijsberg. De Titanic voerde in het schip 2208 mensen, passagiers en bemanning inbegrepen, naar de nieuwe wereld, naar Amerika. Hier volgt een stuk onderzoek van Cruxnow uit 2018. Onder de 2208 opvarenden van de Titanic waren 3 katholieke priesters en 5 protestantse geestelijken. Allen kwamen om. De 3 priesters waren Pater Juozas Montvida uit Litouwen, 27 jaar oud en op de vlucht voor de tsaristische onderdrukking van de katholieken in Oekraïne, waar hij had gediend. Pater Jozef Benedikt Perruschitz, een Duitser, die 41 was. En Pater Thomas Russell Biles, 42 jaar en Engelsman. Biles was een bekeerling tot de katholieke kerk, die de naam Thomas aannam als eerbetoon aan de heilige Thomas Aquino. Op een gegeven moment zou er ook een 4de priester aan boord zijn, Pater Francis Brown. Een pas afgestudeerde priester die wilde toetreden tot de Jezuïtenorde en tevens een bedreven fotograaf. Zijn oom, bisschop Robert Brown, had hem een 2-daags ticket voor de Titanic gegeven om van Southampton, de eerste haven die het schip aandeed, naar Queenstown, de 3de haven te varen. Father Brown bracht zijn tijd aan boord door met foto's maken en praatjes met de medepassagiers. Hij was gecharmeerd door een Amerikaans echtpaar dat aanbood de rest van zijn overtocht naar New York te betalen. En Brown was vast van plan dit aan te nemen. Zijn plannen werden echter in de war geschopt toen het schip aanmeerde in Queenstown en de jonge priester een telegram van zijn oom overhandigd kreeg. De boodschap was duidelijk. Ga van dat schip af, nu. Tot op de dag van vandaag is het niet duidelijk of bisschop Brown gewoon bedoelde dat hij het tijd vond voor zijn neef om aan het werk te gaan, of dat hij een flauw vermoeden had van wat hem te wachten stond. Hoe dan ook, Father Brown voldeed en zo werd hij de laatste persoon ooit die een foto nam van het schip terwijl het de zee opvoer. En een voetnoot ook, zijn oom, bisschop Brown, was de prelaat die later de begrafenismis zou dienen voor de Ierse slachtoffers van de Titanic. Zoals gezegd, de andere priesters kwamen alle om, waarbij getuigen later melden dat ze vrouwen en kinderen in reddingsboten hadden geholpen en weigerden een plaats voor zichzelf aan te bieden. En later met de mensen baden, nadat de reddingsboten leeg waren. Hun lichamen behoorden tot de honderden die nooit zijn geborgen. Biles, de Engelse priester, was op weg naar New York om het huwelijk van zijn broer te voltrekken. Later bezochten de broer en zijn vrouw overlevenden van de Titanic om te begrijpen hoe Biles zijn laatste uren aan boord van het schip had doorgebracht. Zo vernamen ze dat Biles, toen hij op 14 april zijn laatste mis opdroeg, een preek had gehouden over het nieuwe leven in Amerika, dat in het verschiet lag voor de meeste van de aanwezigen aan boord. Na de aanvaring met de ijsberg, zo werd hun verteld, werden hem 2 maal toe een plaats op een reddingsboot aangeboden, als een man van de geestelijkheid, maar hij weigerde beide keren. In plaats daarvan ging Biles naar het stuurgedeelte, begeleidde 3de klas passagiers naar het hoofddek en hielp ook de vrouwen en kinderen in veiligheid te komen. Overlevende Bertha Morgan, die Biles aan een zitplaats hielp, herinnerde zich later dat ze hem hardop hoorde bidden toen haar reddingsboot wegtrok. Helemaal aan het eind bad Biles een acte van berouw uit voor een menigte van honderden met het oceaanwater al aan hun voeten en bood hen de absolutie aan tegen de achtergrond van hun gemeenschappelijk lot. Als ode aan alle slachtoffers van rampen en oorlog en zij die in het midden daarvan het beste van zichzelf geven en gaven, zoals de verhalen die we net hoorden over de zinkende Titanic, hier Morrison's Jig, een jig van James Morrison's, een Ierse immigrant zoals zoveel in die tijd, naar de nieuwe wereld, Amerika. In de derde week van april, op 16 april, hebben we het over een kopersmid uit het Ottomaanse Rijk tijdens de pruikentijd, Michael van Smyrna. Op 20 april over Louis Pasteur, die op die dag een eerste experiment uitvoerde die later pasteurisatie is gaan heten. Op 16 april 1772 stierf Michael van Smyrna. Hij werd geboren in een christelijk gezin in Furla, aan de golf van Izmir, ten tijde van het Ottomaanse Rijk dat strijd leverde toen met Rusland. Toen heette de plaats nog niet Izmir, maar Smyrna dus. Toen hij 18 was, moest hij zich verhuren aan een Turkse koperslager. Hij was dus een soort smid, maar dan in het bijzonder van koper. Met deze moslim was het naar verluid onmogelijk voor hem, voor Michael dus, om zijn christelijke vasten te houden, vertelt de overlevering. Op de dag van Pasen hoorde hij het gezang van de christenen en verliet hij de werkplaats om naar de kerk te gaan en de verrijzenis van Christus mee te vieren. De volgende dag ging hij naar de islamitische rechter om te verklaren dat hij de godsdienst van zijn vaderen niet wilde verloochenen of verlaten. Alle pogingen om hem op andere gedachten te brengen mislukten. Michael werd in de gevangenis gegooid en 2 dagen later opnieuw ondervraagd. Toen hij nog steeds onbuigzaam bleef, veroordeelde de islamitische rechter hem ter dood, hetgeen Michael met vreugde in ontvangst nam. Hij werd onthoofd en na 3 dagen in zee gegooid. Christenen uit de omgeving van Smyrna, het huidige Izmir, vonden zijn lichaam en begroeven het in de kerk van Sint Fotina. Na zijn onthoofding zou het lichaam van Michael 3 dagen lang sneeuwwit zijn gebleven. Op 20 april 1862 voerden 2 Fransen, de uitvinder Louis Pasteur en fysioloog Claude Bernard, de eerste pasteurisatie uit. Hoe gaat het pasteuriseren? Nemen we het voorbeeld van koemelk. Rauwe melk van de koe wordt van de boerderij naar een plaats gebracht waar het pasteuriseren kan beginnen, zoals vandaag in een melkfabriek. De melk stroomt daar in gloeiende hete ketels. Die ketels verhitten de melk kort tot ongeveer 72 graden Celsius. Daarna is het de bedoeling om heel snel de melk terug af te koelen. Door het kort te verhitten worden alle bacteriën met ziektekiemen gedood. Dat is heel in het kort pasteuriseren. Hierdoor kunnen we langer melk bewaren. Maar ik kan ook appelsap of eieren pasteuriseren. Door het uitvinden van dit proces kunnen ontelbare levens worden gered, mensen die anders ziek zouden worden door bedorven voedsel. Sommige uitspraken over het katholieke geloof van de chemicus en fysicus Louis Pasteur waren tijdens zijn leven al omstreden. In het sterk verdeelde Frankrijk van die tijd tussen gelovigen en antigelovige vrijzinnigen wilden beide kanten hem op basis van uitspraken naar hun kant slepen. Vrij zeker zijn we van de volgende uitingen van zijn geloof, in Jezus en in de katholieke traditie. In zijn boek Pasteur, uitgegeven in 1896, getuigt Charles Chapuis, zijn jeugdvriend, dat Louis Pasteur vaak naar de Notre-Dame van Parijs ging om naar de vastenpreken te luisteren. Of na de dood van zijn kleindochter Jeanne in 1859 schreef hij aan een familielid dat zij net naar de hemel was gegaan om voor ons te bidden. In 1882 werd hij toegelaten tot de koepel van de Académie Française. Pasteur sprak er als volgt. Voorbij dit sterrengewelf, wat is daar? Nieuwe sterrenhemel. Het zij zo. En verder. Wanneer dit begrip van het oneindige ons begrip in bezit neemt, hoeven we alleen maar te buigen. Men voelt zich klaar om gegrepen te worden door Pascal's sublieme waanzin. Een getuige, Ernest Le Gouffet, lid van het instituut, verklaarde in zijn toespraak voor de begrafenispasteur eveneens in de Notre-Dame van Parijs, deze woorden zonden een rilling van enthousiasme en geloof door de hele vergadering. Blijven we nog even in de tijd van Pasteur, in het jaar van het eerste pasteurisatie-experiment, met deze eerste mazurka van Camille Saint-Saëns, die in hetzelfde jaar verscheen. Thank you. In de vierde en laatste week van april wisselde de heilige Fidelis van Singmaringen, die leefde in de tijd van de barok en toenemend protestantisme, het tijdelijke voor het eeuwige op 24 april. Op 29 april, mee naar het zuiden, uit het Italië van de hoge middeleeuwen, wanneer verschillende stadstaten ontstaan, stierf de heilige Petrus van Verona, niet te verwarren met de apostel. En op 30 april keren we terug naar hetzelfde jaar van de inname van de Bril, om te gedenken het overlijden van de heilige paus Pius V. Op 24 april 1662 stierf de heilige Fidelis van Singmaringen. Hij werd geboren als Mark en kwam uit Singmaringen dus, de hoofdstad van het Swabische vorstendom Hohenzollern-Sigmaringen, aan de andere kant van het Bodemmeer waar St. Gallen ligt, vandaag deel van de Duitse deelstaten Baden-Württemberg. De contra-reformatie was in volle gang om tegengewicht te bieden aan de verschillende protestantse bewegingen. Mark studeerde briljant en stond in hoog aanzien bij zijn medestudenten, die hem eerbiedig de christelijke filosoof noemden. Hij was vroom, zeer begaan met de armen en de zieken, die hij dan ook dikwijls in ziekenhuizen bezocht. Hij bad veel, bracht lange uren door in meditatie in de kerk en ging dikwijls ter communie. Hij studeerde rechten in Freiburg en was eerst nog advocaat te Colmar in de Elzas, waar hij zijn beroep met liefde en trouw uitoefende. Hij kreeg de bijnaam daar van de advocaat van de armen. Hij wenste echter zijn loopbaan niet voor te zetten, maar zijn hele leven te wijden aan God en de dienst van het evangelie. Hij trad in bij de minderbroeders Kapucijnen, waar hij in 1612 in Freiburg in Breisgau het habit aannam en de naam Fidelis kreeg. Hij verkocht al zijn bezittingen en vond rust. Hij zei: "Ik heb de goederen van de aarde teruggegeven aan God en God geeft mij in ruil daarvoor het koninkrijk van de hemel." Zijn eerste jaren in het religieuze leven waren moeilijk. Hij ondervond diepe twijfels en hevige bekoringen. Zijn geestelijk begeleider hielp hem helder te zien en stelde hem ook gerust. Hij koos het nederigste meubilair, de meest versleten kleren, en bracht zichzelf pijnlijke verstervingen toe en leefde de tijden van boetedoening met alleen brood, water en wat fruit. "Wat een pech," zei hij, "als ik zwak zou moeten vechten onder dit met doornen gekroonde hoofd." Fidelis werd een geliefd prediker, gewaardeerd door de gelovigen, en zijn liefdadigheid, evenals zijn eruditie en geloof, trokken het volk zeer aan. Door deze bijzondere aantrek zond de congregatie voor de evangelisatie van de volkeren hem naar Graubünden om samen met zijn naaste medewerker, pater Alexius van Speyer, te strijden tegen het protestantisme dat zich daar verspreid had. Hij zette al zijn ijver in voor zijn zending. Zijn heilig en sober leven was een welsprekende getuigenis en bracht vele bekeringen tot stand. Fidelis werd echter verraden en neergestoken door een groep mannen die zijn leer betwisten. Hij stierf in Civis Impatico in 1622, 400 jaar geleden. Thank you. Op 29 april 1252 stierf Petrus van Verona. In de tijd dat vele monumentale kerken in opbouw waren in heel Europa. Petrus werd geboren in de stad Verona, in een familie van wellicht Kataarse ketters. Toch gaat de traditie ervan uit dat Petrus door scholing en uit overtuiging het niet eens was met zijn familie. Hij studeerde aan de eerste universiteit in Bologna en op 15-jarige leeftijd ontmoette hij de stichter van wat later de Dominicaanse monnikenorde werd, Dominicus van Osma. Petrus trad toe tot de orde van de predikheren, de Dominicanen dus, en werd een gevierd prediker in heel Noord- en Midden-Italië. Petrus predikte vooral tegen het katharisme, dat in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië veel mensen had weten te overtuigen van een afwijkend geloof niet in overeenstemming met de schrift of de tradities van de kerk. Petrus evangeliseerde bijna in heel Italië, predikend in Rome, Florence of Firenze, Bologna, Genua en Como. Volgens de Dominicaanse traditie sprak Petrus vaak met heiligen, waaronder de maagd Martelaresse, heilige Catharina, Agnes en Cecilia. Toen hij eens voor een grote menigte onder de brandende zon predikte, daagden ketters hem uit schaduw voor zijn toehoorders te verkrijgen. En terwijl hij bad, overschaduwde een wolk het verzamelde volk. In zijn preken stelde hij dus vaak ketterijen aan de kaak. En evenzeer katholieken die met woorden het geloof wel beleden, maar in hun daden daartegenin gingen. Menigten kwamen hem tegemoet en volgden hem. Er waren talrijke bekeringen, waaronder vele Kataren die tot de rechtzinnige katholieke kerk terugkeerden. Daarom smeedde een groep Milanese Kataren een complot om hem te vermoorden. Ze huurden een moordenaar en een handlanger in. Op 6 april 1252, toen Petrus van Como terugkeerde naar Milaan, volgden de twee moordenaars Petrus voor een kleine maand, tot op een zeer eenzame plek, en doodden hem daar en verwonden zijn metgezel, een medebroeder genaamd Dominico. De moordenaar Carino sloeg met een bijl op Petrus' hoofd in en viel vervolgens Dominico aan. Petrus zeeg neer op de knieën en citeerde het eerste artikel van het symbolum, de geloofsbelijdenis van de apostelen. Volgens de legende offerde hij zijn bloed aan God, want hij doopte zijn vingers in het bloed van zijn wonden en schreef op de grond Credo in Deum, de eerste woorden van de geloofsbelijdenis van de apostelen. De slag die hem doodde sneed de top van zijn hoofd af, maar de getuigenis die tijdens het onderzoek naar zijn dood werd afgelegd, bevestigt dat hij het credo begon te reciteren toen hij werd aangevallen. Dominico werd namelijk naar Meda gedragen, waar hij dus kon getuigen van het bijzonder levenseinde van deze heilige Petrus. Zelf overleed hij 5 dagen later. Op 30 april viert de kerk de heilige paus Pius V. Hij overleed op 1 mei 1572. In hetzelfde jaar als de start van het offensief van de watergeuzen in Den Briel. Geboren als Antonio Gislieri, aangesproken na zijn intrede bij de Dominicanen op zijn 14e als Michele, was hoofd van de katholieke kerk en heerser van de pauselijke staten van 8 januari 1566, het jaar van de beeldenstorm, tot zijn dood in 1572. De heilige paus Pius V is vooral bekend om zijn rol in het Concilie van Trente, de Contra-Reformatie en de standaardisatie van de Romeinse ritus binnen de Latijnse kerk. Pius V verklaarde eveneens Thomas van Aquino, deel van zijn orde, tot dokter van de kerk. Als kardinaal kreeg Gislieri de reputatie dat hij de orthodoxie, de rechtzinnigheid, boven persoonlijkheden stelde, onder meer door 8 bisschoppen te vervolgen wegens ketterij. Hij stond ook pal tegen het nepotisme van die tijd. Zo berispte hij zijn voorganger paus Pius IV in diens gezicht toen deze een 13-jarig familielid kardinaal wilde maken en een neef wilde subsidiëren uit de pauselijke schatkist. Een schoolvoorbeeld van nepotisme, zelf afgeleid van het woord neef. Door middel van de pauselijke bul van 1570, Regnas in excelsis, excommuniceerde paus Pius V Elisabeth I van Engeland, wegens ketterijen en de vervolging van de Engelse katholieken tijdens haar bewind. Hij zorgde ook voor de vorming van de Heilige Liga, een alliantie van katholieke staten om de opmars van het Ottomaanse Rijk in Oost-Europa tegen te gaan. Hoewel in de minderheid, versloeg de Heilige Liga de Ottomanen in de slag bij Lepanto in 1571. Pius V schreef de overwinning toe aan de voorspraak van de Heilige Maagd Maria en stelde het feest van de Heilige Rozenkrans in, van Onze Lieve Vrouw van de Overwinning. Biografen melden dat toen de slag bij Lepanto was afgelopen, Pius opstond en naar een raam ging waar hij naar het oosten stond te staren. Daar tekende ze het volgende op. Terwijl hij naar de hemel keek, riep hij uit: een wapenstilstand voor de zaken. Onze belangrijkste taak op dit moment is God te danken voor de overwinning die hij het christelijke leger zojuist heeft gegeven. De heilige paus Pius V promote ook in het bijzonder de prominente componist Giovanni da Palestrina voor zijn kerkmuziek. Luisteren we daarom aan het einde van deze aflevering naar het Agnus Dei van Palestrina. Zo hebben jullie, beste luisteraars, hopelijk jullie hart voor geschiedenis kunnen ophalen voor de maand april. Tot de volgende maand.